en hij leverde hen over in de hand van de Filistijnen en in de hand van de Ammonieten. En in datzelfde jaar begon deze de Israëlieten te verdrukken en te vertrappen. 18 jaar onderdrukten zij al de Israëlieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. In het land van de Amorieten dat in Gilead lag. Bovendien staken de Ammonieten de Jordaan over om ook tegen Juda te strijden en tegen Benjamin en het huis van Efraïm, zodat Israël zeer in het nauw zat. Toen riepen de Israëlieten tot de Heer en zeiden: we hebben tegen u gezondigd, zowel omdat wij onze God hebben verlaten, als ook omdat wij de Baals hebben gediend. Maar de Heer zei tegen de Israëlieten: heb ik u niet van de Egyptenaren verlost? En van de Amorieten, de Ammonieten en de Filistijnen? En van de Sidoniërs, de Amalekieten en de Moanieten? Toen zij u onderdrukten en u tot mij riep en ik u uit hun hand verloste, en toch hebt u mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Ga weg en roep tot de goden die u gekozen hebt. Laten die u verlossen ten tijde dat u in nood verkeert. Maar de Israëlieten zeiden tegen de Heere: wij hebben gezondigd. Doet u maar met ons naar alles wat goed is in uw ogen. Alleen red ons toch op deze dag. En zij deden in de vreemde goden uit hun midden en dienden de Heere. Toen kon zijn ziel de moeite van Israël niet langer verdragen. Vervolgens lezen we uit Rut 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En zij bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de ander Rut. En zij bleven daar ongeveer 10 jaar. En die twee, Machlon en Chiljon, stierven ook. Zo bleef de vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trok zij weg uit de plaats waar zij geweest was en haar twee schoondochters gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heere jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn en aan mij. Mogen de Heere jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. Toen ze hen kuste, begon ze luid te huilen. En zij zeiden tegen haar: voorzeker, wij keren met u terug naar uw volk. Maar Naomi zei: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam dat jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters. Ga heen. Want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen: ik heb hoop. En dan zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja, zelfs zonen baren. Zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren? Zou dat jullie er dan van weerhouden om een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarop zei zij: zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster erachterna. Maar Rut zei: dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. Zo gingen zij samen verder tot zij in Bethlehem kwamen. En het gebeurde toen zij Bethlehem binnenkwamen dat de hele stad over hen in rep en roer raakte. En de vrouwen zeiden: is dat Naomi? Maar zij zei tegen hen: noem mij niet Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij groter bitterheid aangedaan. Ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heere tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Zo keerde Naomi terug en met haar Rut, de Moabitische, haar schoondochter. Zij keerde uit de vlakte van Moab terug en zij kwam in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Tot zover het woord van onze God. U krijgt de gelegenheid om uw gaven te geven. De Heer zegent u en uw gaven en vervolgens zingen van Psalm 42, 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen. We zingen Psalm 42, vers 2 en 3. Na de verkondiging zingen van Psalm 85, vers 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Boven de preek staat het thema de reis. We hebben het over de terugkeer, het keerpunt en de heenreis. Ze hebben het over de reis, de terugkeer, het keerpunt en de heenreis. Vanmorgen had ik een broodplank mee voor de kinderen, maar die was leeg. Er was geen brood. En dat is het tragische wat zich afspeelt in Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Maar nu, juist in Bethlehem, wat het huis is van brood, is er geen brood voorhanden. De kasten zijn leeg. De voorraadschuren zijn leeg. Het land is leeg. Boeren die proberen oogsten binnen te halen. Er is geen oogst. Alles mislukt. En de bakkers hebben niets op voorraad. En elke plank, broodplank, is leeg. Droeviger kan het niet. Maar het is wat zich afspeelt in Bethlehem, in het broodhuis. En we lopen vandaag mee met een gezin. Naomi en een man Elimelech. En jullie hebben hier in de gemeente de vrouwen- en de mannenvereniging die daarna zijn vernoemd. Naomi betekent lieflijke. Dat is een mooie naam. Lieflijke. En ze is ook al een beeld van een gelovige. Trouw, oprecht. Een echt mens. Iemand die recht van stuk is. Die durft te zeggen waar het op staat. Die de pijn durft te laten doorvoelen. En ook dat lieflijke. Een vrouw die waarschijnlijk wel die schoon dochters en haar kinderen verteld heeft over God. Laten we vandaag met haar optrekken in het begin. En later lopen we met Rut mee en zij op dat keerpunt. Maar eerst Naomi. En ze is getrouwd met de man Elimelech. En ook die naam is krachtig. Mijn God is koning. Eli is God en Melech koning. Mijn God is koning. En zo samen, Naomi en Elimelech, hebben ze het erover gehad. Dat moet wel. Welke kant, wat kies je? Als de plank leeg is. Als er geen eten meer op voorraad is. Welke weg kies je dan? Wat is wijsheid? En dat is vaak moeilijk. Keuzes maken. Want er staat niks over in de Bijbel. Wat je moet doen bij een hongersnood. Ja, we weten dat we mogen bidden tot God. En misschien hebben ze het ook wel gedaan. Gebeden tot God. Geef wijsheid. Wees ons nabij. Vul. En geef inzicht waar we dan wel eten kunnen krijgen. In ieder geval hebben ze waarschijnlijk na veel wikken en wegen de keuze gemaakt om uit Bethlehem te vertrekken. Om een huis achter te laten. Hun vastigheden, hun structuren. En ze zijn de grens overgegaan. Wel een heel vreemd land, naar Moab. En Moab is ontstaan naar incestuele relatie bij Lot. En het was de aartsvijand uiteindelijk geworden van Israël. En Moab is ook het land geworden geweest dat het hongerige Israël, dat eten wilde, geen eten gaf. Niets. Nee, in plaats daarvan stuurden ze Biliam op op Israël af. Om Israël te vervloeken. Maar God keert dat om. En ze maken dan de keuze om naar dat vreemde land, wat nogal een dubieus land is, te gaan. Moab. En het loopt daar tragisch af. Elimelech overlijdt. Na korte tijd. En Elimelech's zonen, die krijgen een relatie met Orpa en Rut. En na 10 jaar zijn er geen kinderen. Geen nageslacht. Geen hoop. En ook dan, zelfs hun zonen overlijden. Mahlon en Chilion. Hun namen ze betekenen ziekte en zwakke. En zo zie je dat voor je. Naomi. Die vrouw die vol wegging met een heel gezin, zit daar nu in een vreemd land. Zonder man. Zonder kinderen. Ze heeft wel hele bijzondere schoondochters. Schoondochters die toegewijd zijn. Die als dochters voor haar zijn. Het zijn Orpa en Rut. Orpa betekent nek. En Rut, verkwikking. En Naomi hoort wat. Ze hoort iets over wat God aan het doen is. Daar in het verdere Moab hoort ze dat God, in vers 6 staat dat, dat God is gaan omkijken naar dat volk van Israël. Dat hij eten geeft. God geeft brood. Na zoveel tijd, na zo'n lange periode van verdriet, pijn, lege borden, gaat God ook in Bethlehem brood brengen. En dan maakt Naomi de keuze om terug te keren. En terug te keren is wel het sleutelwoord in het hoofdstuk. 16 keer staat dat woord in het gedeelte. Terugkeren, terugkeren, terugkeren. Maar waar naartoe? Naar Bethlehem natuurlijk. Dat is de hoop waar uiteindelijk weer leven gaat ontstaan. Niet alleen brood, maar uiteindelijk ook in hoofdstuk 4... het leven in Christus. Een zoon gaat God geven. En in Bethlehem zal uiteindelijk de koning komen. De koning waarop we op verwachten. Waar we naar hongerigen. In al onze leegte. Terugkeren. Daar wijst het boek Rut op in hoofdstuk 1. Terugkeren naar Bethlehem. Het broodhuis. Waar God weer gaat voorzien. En zo keert Naomi terug. Hoe moeilijk zal voor haar de reis geweest zijn? Ze laat achter de graven van haar man. Het graf van haar zonen. Maar met haar trekken op de twee schoondochters. Rut en Orpa. En ze lopen zo samen op. En bij de grens kijken we, zijn we dichtbij een gesprek. In vers 8 neemt Naomi het woord en zegt tegen haar dochters: ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. En mogen de Heere jullie goede tierenheid vinden. En zo zegent Naomi haar dochters. Bidt ze een zegen toe. Dat ze niet alleen maar geborgenheid vinden, maar ook rust. En ze kust haar schoondochters. En in dat moment van pijn en van gebrokenheid, op die grens, huilen ze. Luide huilen staat er zelfs, vers 9. Samen delen ze de pijn, het verdriet. En zegt tegen haar dochters: ga maar, keer maar terug naar jullie huis, waar jullie veilig zijn, naar je moeder, naar waar je opgegroeid bent, naar jullie volk, naar jullie God. Want alles wat zekerheid geeft, dat gewoon weer het normale leven weer zijn gang kan vinden. Ga niet met mij mee. Maar die dochters die blijven vasthouden en zeggen: voorzeker, wij keren niet terug. Wij gaan met u mee naar uw volk. Dan gaat Naomi weer in gesprek en zegt: keer terug, mijn dochters. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Wat heb ik jullie te bieden? Ik ben een oude vrouw. Ik heb geen kinderen voor jullie. Ik heb geen zonen. Ik kan niets betekenen voor jullie. Bij mij is er geen toekomst. Kijk wie ik ben, zegt ze eigenlijk. Ik ben een vrouw, een bittere vrouw. Waarom zou je met mij meegaan? Wat heb je te zoeken bij mij, maar ook bij mijn volk? Bij een land dat je niet kent, wat vreemd is. Bij God die niet de jouwe is. Mensen die een andere taal spreken, waar je moeder niet is. En opnieuw klinkt er een luid gehuil. En Orpa is het die haar schoonmoeder kust. En ze draait haar nek om en keert terug naar haar volk. Orpa betekent nek. De nek is het die Naomi ziet. Als laatste beeld van Orpa. Het laatste wat ze van Orpa ziet. Dat ze terugkeert. En het geeft ook iets mee dat ze terugkeert naar haar volk, naar haar goden. Terugkeert naar haar oude structuren. Maar Rut daarentegen, die klampt zich vast. Niet dat ze, zozeer ze fysiek zo vasthoudt, maar haar hart. Haar hart is helemaal vastgeklampt aan dat van Naomi. Het is alsof die twee harten aan elkaar gedrukt zijn. En alsof Rut niet zonder Naomi kan. Ze wil niet zonder haar verder. En ze klampt zich helemaal aan haar vast. En Rut die ziet dat. En die doet nog een stapje terug. En die zegt: kijk nou, kijk naar je schoondochter, naar Orpa. Kijk naar haar nek. Zie haar lopen. Ga met haar mee. Ga terug. Maar Rut, die blijft vasthoudend. En die zegt: nu is genoeg. Dring er niet langer op aan. Niet nog een keer. Want ik ga met u mee. En dan klinkt die wonderlijke belofte die heel bekend is. Die belofte van Rut aan Orpa. Rut aan Naomi. En die is zo wonderlijk, omdat Naomi hierbij een vrouw krijgt die haar niet loslaat. En Rut die klampt zich helemaal vast aan haar schoonmoeder. Met een belofte die wel lijkt op een belofte waarin een man en een vrouw zich aan elkaar vastbinden, vastkleven. En zegt dit: ik zal u niet verlaten. Want waar u ook heen gaat, ik zal met u meegaan. En waar u overnacht, waar u slaapt, daar zal ik overnachten. En uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. En waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen. Alleen de dood zal scheiding maken. En zo klinkt die grootse belofte van Rut aan haar schoonmoeder. En toen ze zag dat deze Rut zo vasthoudt, stopt Naomi met praten. Ze zegt niets meer. Misschien uit verwondering of verbazing of we weten het niet. Maar ze stopt, ze zwijgt. Ze heeft geen argumenten tegen haar. Er waren heel wat woorden nodig voor Naomi. Om Rut dichtbij te laten komen bij haar verdriet. En zo kan het soms ook bij ons zijn, toch? Dat er heel wat voor nodig is dat iemand dicht bij ons mag komen. En misschien wel beter, hoeveel God er wel niet voor nodig heeft om dicht bij ons te komen. Bij ons verdriet. Bij onze pijn. Zo vaak houden we het van ons af. Ga maar terug. Het hoeft niet. Nee, het gaat wel. Ik kan het best wel alleen. Ik red me wel. Maar deze Rut is zo vasthoudend dat zelfs Naomi op een gegeven moment moet zwijgen. En Rut gaat met haar mee. En dan komen ze aan in Bethlehem. En heel de stad is in rep en roer. Er staat verwarring, vervreemding. Ze zien Naomi en ze hebben het erover. En vragen zich af, ben jij Naomi? Ben jij het? Na zoveel jaar? Wat is er met je gebeurd? En ze zegt dan, noem mij maar Mara. De bittere. Bitter geworden is ze. Omdat de Almachtige niet meer de handen onder haar heeft die haar dragen, maar ze ervaart het als handen die zwaar op haar drukken. De Almachtige heeft haar leven veranderd. De Almachtige heeft haar pijn gedaan. En ze legt het zo neer. De bitterheid, de pijn. En ze is zo oprecht. Ze legt het zo neer bij in Bethlehem. Wat haar overkomen is. Wat er gebeurd is. Met volle handen was ze gegaan naar Moab. Om brood te krijgen. Om genoeg te krijgen. Maar met lege handen is ze teruggekeerd. En het lot is haar bitter geworden. En dan zie je die worsteling met God. Die strijd. En eigenlijk zie je die strijd, die worsteling met God zo vaak in de Bijbel. Niet alleen maar hier. Maar ook bij Job. Job die ook zo veel te maken heeft gehad met pijn. Met gebrokenheid, met wonden. En Job had ook een heel groot gezin. Maar ook niets meer. En dan roept Job het uit. Weeg mijn verdriet en mijn boosheid. Leg mijn lijden erbij in de weegschaal. Zwaarder is het dan de zand van een zee. Ook Jeremia klaagt het uit. En roept zelfs dat zijn geboortedag vervloekt is. En psalmen die gaan er ook over. Psalm 13. Hoe lang nog, Heer, zult u voor mij altijd vergeten? Hoe lang zal uw aangezicht nog van mij verborgen zijn? Op Psalm 88. Waarom, Heer, verstoot u mij en verbergt u mijn gelaat? Ik ben verzwakt. Ik ben verbijsterd. Ik ben sprakeloos. Psalmen die vol spreken over de pijn en de moeite. De gebrokenheid in het leven. En misschien hebt u dat ook al heel dichtbij meegemaakt. En worstelt u daar ook mee? Hebt u er moeite mee? Waar God is en hoe? En misschien bent u ook al verbitterd. Verbitterd door wat het leven u aangedaan heeft. Is dat Naomi? Met lege handen. Maar zegt u misschien, en Rut dan? Ja, die is er ook. Maar laten we ook dat gewoon laten staan. Zoals de Bijbel dat ook doet. De Bijbel beschrijft het. De pijn en de gebrokenheid. En die aanklacht mag er zijn. Dat klagen mag. Dat roepen naar God. Dat is ook de naam Israël. Israël betekent worstelen met God. En ik hoop dat u dat durft. Dat u dat doet. Dat u zich uitspreekt naar God. Zeg het maar. Schreeuw het maar uit met de psalmen. Psalm 22. En worstel maar met die weg van God. Zoals ook Jezus dat gedaan heeft. Kunt u deze drinkbeker niet aan mij voorbij gaan? Maar laat mij niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo kun je ermee worstelen, mee zoeken hoe die weg van God is. Hoe dat is. En toch in die worsteling is er hoop. Dat is het keerpunt. Dat is punt 2. Het keerpunt. En het keerpunt komt uit onverwachte hoek. Het keerpunt van Gods heil en Gods kracht komt op een plek waar we het niet vandaan verwachten. Het komt niet uit Bethlehem, het komt uit het verre en het vreemde Moab. Bij de aartsvijand vandaan, uit die lijn, uit deze vrouw, Rut, komt God dichtbij. En Rut is degene die met Naomi mee optrekt. En die kracht die lijkt ze wel te krijgen van God. Om zo nabij te zijn. En deze Rut die gaat met haar mee. En committeert haar. En zegt, uw volk is mijn volk. En ze leert die taal spreken. En ze zegt, uw God is mijn God. En ze committeert zich aan deze bittere vrouw. Aan een schoonmoeder die niets te bieden heeft. In een vreemd en ver land. Is dat niet wat Christus gedaan heeft? Dat hij zich committeert, verbindt aan mensen die niets te bieden hebben? Lijken wij niet op Naomi die menselijkerwijs geen hoop kunnen bieden? Maar Rut, Christus zelf, die geleerd en die is bij ons. En hij daalt af. En hij spreekt onze taal. En hij daalt af. En hij komt hier in zijn woord en hij brengt het woord. En hij daalt af. Om met ons te leven. Om te spreken. Om nabij te zijn. En hij komt zo dichtbij door de Heilige Geest. Dat is de kracht van God. Rut, het is verkwikking. En dat brengt zij. Niet omdat Rut zo'n krachtige vrouw is. Of omdat ze zo goed gelovig is. Nee, maar omdat God door haar heen werkt. Rut is door God uitgekozen om uit een vreemd Moabitisch land naar Bethlehem te gaan. Het broodhuis. En door haar heen zal uiteindelijk brood komen. In Bethlehem ontstaat een nieuwe weg. Dat is het laatste, de heenreis. De weg waar we naartoe mogen. En de heenreis wijst naar Bethlehem. Het broodhuis. Dat er weer borden zijn die gevuld zijn. Dat er weer hoop is. Ook in onze leegte. En met avondmaal mogen we er elke keer naar uitzien en mogen we het vieren. Dat de borden weer gevuld zijn. Dat er weer eten is, genoeg. En dat heeft Christus ons gebracht. Christus zelf. Hij wordt het levende brood. Want in hoofdstuk 1 staat dat God brood gaat geven. Maar in hoofdstuk 4, door die lijn van Rut heen, zegt God, ik ga de koning geven. Een koning. Ik laat een geboren worden. Obed. Een nieuw geslacht. Een nieuwe koning. Zodat er weer brood is. Want zijn we niet allemaal hongerig, leeg? Zijn we allemaal niet verwond, geraakt, gebroken? Door mensen die we missen. Door de gebrokenheid van het leven, de wonden die er zoveel zijn. We hebben allemaal niet in ons leven die pijn en die honger om gezien te worden. Dat er iemand naar ons omziet. Verlangen we uiteindelijk allemaal niet naar een Rut in ons leven. Iemand die ons echt kent. Iemand die zegt, wat er ook gebeurt, ik blijf bij je. En dat is het mooie. Deze Naomi is echt. En ze hoeft zich ook niet beter voor te doen. Want ze weet, Rut die blijft bij me. En zo is dat ook met God. Geloof het. God blijft bij u. En durf dat eens te accepteren. Aan te nemen. Dat we een God kennen die net als Rut zegt, ik wil jouw God zijn. Ik wil optrekken met je. En zo heeft God dat gedaan. Hij heeft geheld om de verwoesting van Jericho. Hij heeft geheld in Gethsemane. Hij heeft geheld bij het graf. Christus is het die net als Rut afdaalt. Die meegaat in ons verdriet. En het is Christus zelf die onder ons is komen wonen. En hij is de koning geworden. De koning die ons echt kent. En die verlossing gaat brengen. Voor al onze leegte, voor al ons tekort, voor al onze zonden. Laten we vanavond misschien voor het eerst naar hem toe gaan. En zeggen, misschien sprakeloos als Naomi, in die stilte van hier ben ik. Wilt u mij kneden? Wilt u mij vormen? Bekeren? Dat ik terugkeer naar Bethlehem. Naar het broodhuis. Dat ik niet blijf waar ik ben, maar terugkeer naar de brood. Naar het leven. Naar Christus zelf. Want er is niets in ons leven. Helemaal niets. Dat uw honger echt kan strelen. Geen brood van hier. Of geen huizen. Of geen mensen. Uiteindelijk is het Christus zelf die echt leven geeft. Die echt brood geeft. Die ons echt kent. En laten we daarom ons toevertrouwen aan deze God. Hij die leven is. En het brood van het leven. Hij die geboren is in Bethlehem en ons brood wil zijn. Amen. Laten we God danken om wie hij is en ook samen voorbeden doen. Almachtig God, u bent onze Vader. En wij danken u, God, dat u ons echt kent. U weet van ons zitten, van ons opstaan. U kent van verre onze gedachten. U weet wat er speelt. U weet hoe moe wij soms zijn. Hoe op. En u weet ook van onze leegte. Of van ons leven dat na dat ene ongeluk. Of na dat sterfgeval. Zo diep veranderd is. De leegte die in ons leven gekomen is. En u kent onze bitterheid. Klagen. Gedachten die maar niet lijken te stoppen. Een onrust. Dat maar voort blijft gaan. En we willen u bidden, wilt u naar ons omzien, naar ons horen. In onze worsteling, in ons zoeken. Wilt u zijn daar. En ons hele vernieuwen. Wilt u onze wonden verzorgen. Zoals u dat alleen kan. En wij danken u, God, dat u zo naar ons hoort. Dat u naar ons omziet. En dat u ook weet van ons hebt. En zo willen wij bidden, wilt u ons helpen om steeds in alle eerlijkheid tot u te komen. In al onze vragen, in ons zoeken. En dat woord van u haar goddelijke kracht mag zien. Wilt u zo naar ons omzien, Heren, een keerpunt geven. Dat we mogen merken, opmerken, dat u nabij bent. Dat uw naam waar is. Ik ben die ik ben. U verandert niet. U bent het zo goed. Maar als wij kijken naar uw goedheid en uw geduld en uw vriendelijkheid, Heer, dan moeten we ook zeggen, als u ons van verre kent, hoe zondig wij zijn. Hoe gebroken. Hoe vaak wij voor onszelf kiezen. En niet voor u. Maar leer ons, Heere God, om net als Rut trouw te zijn. Nederig. Te dienen. Lief te hebben. Wilt u dat zo ons leren, oefenen. Als we deze week naar catechisatie gaan. Of naar de mannenvereniging Elimelech. Of vrouwenvereniging Naomi. Of plekken waar we elkaar mogen ontmoeten rondom het woord van u. Dat uw woord, Heren, ons mag ontdekken. Wie we zelf zijn voor uw aangezicht. Wilt u zo ons steeds bekeren en vernieuwen. En dat we zo steeds uit mogen komen bij uw naam. Jezus Christus. U die het levende brood bent geworden. Geboren in Bethlehem. En een koning bent geworden. Over ons mensen. Zwak voor moed, klein voor krachten. Maar u hebt naar ons willen omzien en u hebt ons aangenomen tot kinderen van u. Wilt u ons zo laten leven uit uw Heilige Geest en uw kracht. Dat wij als nieuwgeborenen mogen wandelen in uw Heilige Geest. Wilt u ons zo helpen om nabij te zijn. En om woorden te spreken waar nodig, maar ook stil te zijn. Wij danken u, God, voor de gemeente. Heer, dat uw woord zo mag verkondigd worden. En dat we zo vanavond psalmen mochten zingen en liederen. Voor uw grote naam. Wat bent u goed. Wij danken u voor uw trouw. We willen ook bidden voor de kerk wereldwijd. Wilt u voor haar zorgen? In de verdrukking. Geestelijk. Of misschien qua verleidingen. Wilt u uw kerk steeds heiligen, zodat het mag uitlopen op die ene naam van uw Zoon, Jezus Christus. Zo bidden wij u, God, voor alle christenen wereldwijd, voor broers en zussen, dat wij mogen oefenen en leren om uw weg te gaan, tot eer en glorie van uw naam. Zo bidden we ook om een zegen, om de kerkraad, om wijsheid in de beslissingen die gemaakt mogen, soms moeten worden. We willen ook bidden om een zegen voor alle jongerenwerkers, jeugdwerkers. We danken u, God, voor mensen die u zo geeft. En we willen u bidden, wilt u zo in Bommelerwaard uw heil en zegen geven. Zo danken wij u, God, om uw kracht. En willen wij u bidden om vergeving wat niet goed was. En om de uitwerking van uw Heilige Geest. Dat u doorwerkt naar het woord dat u gezaaid hebt. Dat bidden wij en vragen wij u in de ene naam. De Heere Jezus Christus. Aan u komt toe alle eer voor eeuwig. Amen. We mogen afsluiten met het zingen van het alavondzang, de versen 6 en 7. Behoed het ganse christendom, geef dat in kruis uw vreugd weerom. Wij mogen onze reis vervolgen met de zegen van onze Heer. De Heere zegent u en Hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heer, Hij verheft zijn aangezicht over u. En Hij geeft u zijn vrede. Amen.